Als je ervoor wil zorgen dat je die piek in je bloedsuiker voorkomt, dus ook dat dal daarna, en dat je dus gewoon lekker in je vetstofwisseling blijft, dan wil je er dus voor zorgen dat je die koolhydraten niet los eet. Dus ook in de vorm van bessen, ook als het laag is in koolhydraten, maar dat je daar altijd een goede vetbron aan toevoegt. Leuk dat je luistert naar de Healthy You, Happy You podcast. Ik ben Noor, koolhydraatarm diëtist, voedingswetenschapper en oprichter van leefstijlpraktijk The Nourishing State. Met mijn podcast neem ik je mee in de wondere wereld van koolhydraatarme voeding en een gezonde leefstijl. Ik laat je zien dat het echt niet ingewikkeld hoeft te zijn en samen met mijn gasten motiveer ik je om die volgende stap te zetten. Stap voor stap naar een gezonde leefstijl waar jij blij van wordt. Leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van de Healthy Zomer Special. We gaan het namelijk de komende 4 afleveringen wat anders doen. Ik heb je op Instagram gevraagd van joh, waar loop je tegenaan? Waar heb je hulp bij nodig? Waar wil je meer over weten? Want ik wil je de komende 4 afleveringen hele praktische tips gaan geven en praktisch advies. Zodat je van deze zomer ook daadwerkelijk een gezonde en vooral een lekkere zomer kan gaan maken. De eerste aflevering gaan we het hebben over praktische tips voor een stabiele bloedsuiker. En ik wil je ook even uitleggen waarom het belangrijk is om een stabiele bloedsuiker te hebben. Allereerst, wat is je bloedsuiker? Ook wel bloedglucose genoemd. Het verhaal is dat als jij koolhydraten eet, dus stel je voor je neemt een appel of een boterham met kaas of iets van bessen, zijn ook koolhydraten, dan gaat jouw lichaam dat afbreken tot glucose. Dus de koolhydraten worden afgebroken tot glucose. En dat betekent dat de hoeveelheid suiker in je bloed toeneemt. Dus je bloedglucose stijgt. Wat je lichaam dan doet, die wil namelijk graag de bloedglucose reguleren. Dat is belangrijk voor je gezondheid. Dus wat er dan gebeurt is dat je lichaam een hormoon produceert. Dat is insuline. Insuline kun je eigenlijk zien als een soort van sleutel die de cellen openmaakt. Zodat de glucose, dus het bloedsuiker, van de bloedbaan de cel in kan en daar energie kan geven. Dan is het wel belangrijk om te weten dat het alleen die energie geeft als de energie nodig is. Als de energie niet nodig is, dan betekent het dat deze glucose wordt opgeslagen als vet. Dus dat je uiteindelijk, als dat lang genoeg plaatsvindt en vaak genoeg plaatsvindt, dat je aankomt in gewicht. Dus die insuline die zorgt ervoor dat de cellen hun energie krijgen, maar kan er dus ook voor zorgen dat de glucose omgezet wordt als vet als de hoeveelheid suiker niet nodig is, omdat je gewoon al voldoende energie hebt en niet daadwerkelijk een vraag naar energie hebt. Dus wat je ziet is wanneer je glucose hoog is dat je lichaam geen vet kan verbranden, want het gaat dan over op die koolhydraatverbranding. Dus daarom is het een van de redenen of een van de voordelen van in je vetverbranding zitten, is dat je daadwerkelijk een optimaal gewicht behoudt. Dus je ziet dat mensen die moeite hebben met een stabiel gewicht of eigenlijk te zwaar zijn, graag zouden willen afvallen en daar moeite mee hebben, dat die te veel in hun slaperig bent, dat je niet inkakt, dat je lekker door kan gaan, goed in je concentratiemodus zit. Dus dat is eigenlijk op de korte termijn. Op de lange termijn wil je dus overgaan op die vetverbranding voor dus enerzijds je gewicht, maar anderzijds ook voor je algehele gezondheid. Want als jij over kan gaan op je vetverbranding, zorgt dat ervoor dat je ook veel efficiënter met energie omgaat, wat ook weer ontstekingsremmend werkt. Vetverbranding werkt namelijk ontstekingsremmend, terwijl dat koolhydraatverbranding er juist voor kan zorgen dat je meer ontsteking in je lichaam krijgt. En ontsteking hoeft dan niet een etterende wond te zijn, wat we vaak denken, maar kan veel meer te maken hebben dus met hart- en vaatziekten, met cholesterol, maar ook bijvoorbeeld met reumaklachten, met gewrichtspijnen, ook bijvoorbeeld hoofdpijn, migraine. Dat zijn allemaal vormen van ontstekingen en die wil je dus eigenlijk zo laag mogelijk houden. Dus dat is een beetje de achtergrond van waarom wil je je überhaupt met je bloedsuiker bezighouden, waarom is dat boeiend en waarom ben ik zo enthousiast over een stabiele bloedsuiker. Dan specifiek, wat kun je doen om die bloedsuiker constant te houden? Hoe ga je daarvoor zorgen? De eerste belangrijke tip is om je koolhydraten niet naakt te eten. Ik zeg altijd, geef je koolhydraten een jasje, kleed ze goed aan. Het is koud buiten, op dit moment niet, hopelijk. Maar in principe, ga ervan uit dat het koud is en dat ze dus in ieder geval een goede jas nodig hebben. Dus wat ik daarmee bedoel, als jij bijvoorbeeld een stuk fruit eet, zorg er dan voor dat je dat in combinatie met een maaltijd doet. Dus als je eerst een maaltijd hebt met voldoende eiwitten, voldoende vetten, neem dat stukje fruit dan daarna als toetje, als dessert. Want wat je dan doet is dat je het eigenlijk dus vooraf hebt aangekleed met eiwitten en met vetten. En zeker die vetten zorgen ervoor dat jouw bloedsuikerpiek een stuk kleiner is. Dus je kan het als het ware zien dat die vetten eigenlijk je bloedsuiker naar beneden trekken en dus die piek in je bloed voorkomen. Dus je ziet, ik heb zelf ook een sensor gedragen, dus ik heb 2 weken lang mijn bloedsuiker gemeten. En dan zie je heel duidelijk dat als je los een stuk fruit neemt, nou, dan heb je echt best wel een behoorlijke piek. Dat verschilt natuurlijk ook per persoon, de ene heeft dat meer dan de ander. Maar de piek is er zeker, daarna is er een dal. En als je piek hoog genoeg is, dan heb je nog een piek en nog een dal. En dan ga je dus ook daadwerkelijk dat effect in je energie merken, wat echt vervelend is. Dat is ook de dag dat ik aan het experimenteren was, heb ik zeker 's middags een dutje gedaan. Want ik ben die pieken natuurlijk helemaal niet meer gewend. Ik eet zelf 5 jaar inmiddels koolhydraatarm ketogeen. Dus ik heb nauwelijks pieken. En ik weet ook dat als ik ze wel heb, dat ik ook echt wel merk dat ik een stuk slechter eigenlijk in mijn energie zit. Maar goed, voor science wilde ik natuurlijk echt wel proberen wat dat zou doen. Dus normaal zou ik dat een stuk beter aankleden. Dus als ik wel fruit eet of als ik een taartje neem, dan zorg ik dat ik altijd daar een goede vetcomponent bij heb om dat uit te stabiliseren. Dus wat ik al zei, als je bijvoorbeeld een stukje fruit wil nemen, doe dat dan in combinatie met je maaltijd. Of als het wel als tussendoortje is, en dat zou ik je echt wel afraden, daar kom ik zo op. Maar als je het wel als tussendoortje doet, doe er dan bijvoorbeeld wat kaas bij. Of dat je er een soort van borrelplankje van maakt, doe er wat noten bij. Dat je op die manier het voldoende vetten en eiwitten geeft, om dus eigenlijk de koolhydraatpiek op te vangen. Dat is een hele belangrijke eerste tip. Geen naakte koolhydraten, altijd in combinatie met. Want ik hoor mensen dan ook wel van, ja, maar dan neem ik een handje bessen, of dan doe ik er wat rauwkost, wat cherrytomaatjes. Ja, dat is allemaal leuk, maar dat is wel gewoon 100% koolhydraten. Dus als je ervoor wil zorgen dat je die piek in je bloedsuiker voorkomt, dus ook dat dal daarna, en dat je dus gewoon lekker in je vetstofwisseling blijft, dan wil je er dus voor zorgen dat je die koolhydraten niet los eet. Dus ook in de vorm van bessen, ook als het laag is in koolhydraten, maar dat je daar altijd een goede vetbron aan toevoegt. Dus bij bessen zou dat bijvoorbeeld Griekse yoghurt kunnen zijn, of zou dat kokosyoghurt kunnen zijn. Maar again, kleed dus vooral die koolhydraten aan. Laat ze niet naakt naar buiten gaan, in dit geval in je mond. Dan de tweede tip, en ik zei het net al een beetje, is je maaltijdfrequentie. Kijk, eigenlijk iedere keer dat je eet, zeker als je wel wat hoger in koolhydraten eet, dan is het moment waarop je eet weer een moment waarop je lichaam aan de slag moet om die bloedsuiker constant te houden. Dus wat ik zelf ook zag in mijn grafiek van dus mijn glucosemeting, is dat wanneer ik meer eet, mijn lichaam echt wel meer moeite heeft om die bloedsuiker constant te houden, ondanks dat ik koolhydraatarm eet. Dus mijn koolhydraten zijn laag, maar ook je eiwitten hebben alsnog een effect op je bloedsuiker. Dus wat je ziet, de helft ongeveer van eiwitten wordt omgezet tot glucose. Daarom hamer ik ook er altijd zo op van kies voor een vette eiwitbron in plaats van een magere eiwitbron. Dus kies bijvoorbeeld voor kippendij in plaats van kipfilet, omdat het vet dan dus ook weer zorgt dat de eiwitten eigenlijk gestabiliseerd worden en of het effect van de eiwitten gestabiliseerd wordt en je bloedsuiker constant blijft. Dus als je bedenkt van oké, bij iedere maaltijd gaat er toch weer wat, ja, moet je lichaam weer aan de gang, wordt er weer insuline geproduceerd, ben je dus eigenlijk weer uit je vetverbranding. Dus je wilt de maaltijdfrequentie zo laag mogelijk houden. En idealiter, vaak in ieder geval voor vrouwen zou ik zeggen, rond 3 maaltijden per dag. Ik ben over het algemeen niet heel erg fan van intermittent fasting. Het ligt heel erg aan de persoon. En dat is dus ook wat wij meenemen in onze persoonlijke begeleiding. Want kun je zeker ook zien, door dus inderdaad zo'n meter op te plakken, dan kun je heel goed zien van, joh, heeft iemand er baat bij om dat ontbijt over te slaan? Wat gebeurt er verder ook mentaal? Wat gebeurt er qua hormoonbalans? Dat kun je dan natuurlijk dat breng je op een andere manier in kaart, maar zeker ook korte termijn, wat gebeurt er met een bloedsuiker? Omdat je bijvoorbeeld ook ziet dat mensen die al wat minder gevoelig zijn voor insuline en dus eigenlijk ook een hogere, nuchtere bloedsuiker hebben, dan zie je eigenlijk dat die bloedsuiker pas naar beneden komt wanneer je een eerste maaltijd neemt. Dus had ik laatst een cliënt, die heeft diabetes type 2. Die hadden we een glucosemeter opgedaan. Die deed aan intermittent fasting. En wat je zag is dat die bloedsuiker de hele ochtend opliep, tot 14 ongeveer. Een goede bloedsuiker is zo onder de 6, dus die was echt ontzettend hoog. En die kwam pas naar beneden toen hij zijn eerste maaltijd nam. Omdat vetten ervoor zorgen dat die bloedsuiker naar beneden komt. Dus om nog beter te weten van oké, wat is nou voor mij geschikt, raad ik je absoluut aan om met zo'n bloedsuikermeter aan de gang te gaan. Zeker als je dat boeiend vindt. Maar als je aan de veilige kant wil zitten, dan zou ik zeggen, joh, doe 3 maaltijden per dag. Zorg ervoor dat die voldoende eiwitten en vetten bevatten, zodat je ook goed in je verzadiging zit, goed in je spieropbouw, dat je ook voldoende eiwitten dus binnenkrijgt. Maar ga niet om de haverklap wat eten. Want dat zorgt er echt voor dat je die bloedsuiker moeilijk stabiel houdt en dat je dus ook moeilijk overgaat op je vetverbranding. En dan heb ik het niet alleen over maaltijden, dan heb ik het ook over een cappuccino of over een handje noten ergens tussendoor. Want dat zijn ook weer koolhydraatmomenten. Dat zijn dus momenten dat je makkelijk weer uit de vetverbranding raakt, dat je lichaam dus weer moeite moet doen om die bloedsuiker constant te houden. Dus focus op een lage maaltijdfrequentie. Dan de derde tip is om cafeïne pas te drinken na de eerste maaltijd. En dat is dus even afhankelijk van of je wel of geen intermittent fasting doet. Maar ik zou je echt aanraden om de cafeïne pas te doen nadat je gegeten hebt. Dus niet op lege maag. Want wat je ziet is dat cafeïne alsnog een effect, of niet alsnog, maar een effect kan hebben op je bloedsuiker. Dus cafeïne heeft een effect op je cortisol, wat ervoor zorgt dat je bloedsuiker stijgt. En in principe is dat positief. Kijk, als jouw lichaam van nature gewoon omdat je wakker wordt cortisol aanmaakt, dan zorgt dat er ook voor dat je lichaam in een bepaalde gereedheid komt. Dat wil je, want je gaat je dag starten, je wil opstaan. Maar vervolgens, als jij dus cafeïne gebruikt om misschien nog extra wakker te worden, dan zie je dat die cortisolpiek groter kan worden en dat er dus ook een effect komt op je bloedsuiker en je weer uit die vetverbranding bent. Dus zeker als je gehecht bent aan je koffie 's ochtends, kies dan voor decaf en ga pas koffie drinken na je eerste maaltijd. En sowieso eigenlijk idealiter pas na anderhalf uur na opstaan. Omdat je dan ook daadwerkelijk je natuurlijke ritme de ruimte geeft, in plaats van dat je daarmee gaat knoeien wat betreft de cafeïne. Ik heb dat zelf ook getest. Ik drink sowieso altijd decaf, maar ik dacht, oké, weet je, weer voor het experiment, laat ik eens kijken. Toen heb ik een normale koffie genomen, een espresso, maar gewoon in ieder geval cafeïne, op een nuchtere maag. En ik zag echt een duidelijke piek in mijn bloedsuiker. Hij ging richting de 7, als ik het goed zeg, wat voor mij echt behoorlijk hoog is. Want ik zit normaal op, een beetje zo richting de 5, 4 nuchter. Ook dat is weer interessant en echt goed om rekening mee te houden dat je je cafeïne dus pas doet na de eerste maaltijd. Dan het effect van alcohol, de derde tip. Ook daarin, en misschien weet je dat al, maar de hoeveelheid koolhydraten in wijn en sterke drank versus bier verschilt ontzettend. Dus dat zie je ook terug in je bloedsuiker. Je ziet dat wanneer je bier drinkt, dat er grotere pieken ontstaan. En tuurlijk, dat verschilt voor de een meer dan dat het voor de andere doet. Wat ik zelf ervaarde is dat mijn bloedsuiker eigenlijk heel constant is bij wijn. Er gebeurt eigenlijk vrij weinig. Kijk, natuurlijk kun je nog steeds afvragen van hoeveel alcohol wil je drinken, want we weten allemaal dat het niet het meest gezonde is om te doen. Maar als jij merkt van ik neem 1 of 2 glazen alcohol in het weekend. En als dat normaal bier is en je vindt wijn net zo lekker, zorg er dan echt voor dat je die switch maakt. Want het heeft zo'n groot effect om dus juist die wijn of sterke drank te drinken in plaats van bier. En wat je ook ziet, die pieken van bier of überhaupt van koolhydraten, die zorgen vaak ook weer voor een vervolgpiek. Dus zeker als je dus inderdaad bier drinkt, maar ook als je bijvoorbeeld echt hoger in je koolhydraten zit, als je bijvoorbeeld taart of gebak eet, dan geeft dat vaak nog weer een tweede piek. Omdat je lichaam dan zo hard moet werken om die bloedsuiker constant te houden, dat het eigenlijk een beetje doorslaat. Dus dat zag ik bijvoorbeeld ook in mijn waarde, zeker na bier. Ik drink in principe geen bier om deze reden. Ik vind het beide lekker, dan kies ik dus liever voor wijn, omdat ik weet dat het een stuk vriendelijker is voor mijn bloedsuiker. Maar wat je dan ook ziet, is dat je ook gedurende de nacht echt daadwerkelijk nog last kan hebben van pieken en dalen in je bloedsuiker. En dat heeft natuurlijk ook weer effect op je slaap. Dus dat is ook een tip. Hou rekening met de alcohol die je drinkt. Wijn en sterke drank hebben voorkeur ten opzichte van bier, omdat het gewoon een stuk meer koolhydraten bevat. Dan de vierde tip is appelazijn en MCT-olie. En dat zijn eigenlijk een beetje tweaks of een beetje ja, een beetje foefjes waar je mee kan spelen. Wat namelijk zo is, als je appelazijn een half uur voor je maaltijd neemt, 1 theelepel in een glas water, dat je je bloedsuikerpiek eigenlijk vrij erg of vrij veel naar beneden kan trekken en dus grotendeels kan voorkomen. Dus als jij bijvoorbeeld weet van, joh, ik heb een etentje 's avonds, neem dan een beetje appelazijn mee. Wat ik zelf doe, is dat ik het in zo'n klein pipetflesje heb. Ik heb er eentje met appelazijn, daar staat Dr. ACV op, apple cider vinegar. En ik heb een flesje met Dr. MCT. Gewoon een klein flesje, want dan kun je heel makkelijk, als je in een restaurant bent of een taartje gaat eten, of nou ja, noem het, dan vraag je om een glaasje water. Je doet daar een pipetje of nou ja, 2 in, want dan zit je ongeveer op een theelepel. Dat drink je van tevoren en tegen de tijd dat je hoofdgerecht komt met eventueel een keer frietjes, als je daar zin in hebt, dan is de piek echt veel minder dan wanneer je dat niet zou doen. Dus dat is een beetje een hack. Ik zei net foefje, maar ik bedoelde eigenlijk, nou ja, foefje of hack is ook ongeveer hetzelfde. Maar dat zou dus een hack kunnen zijn die je kan gebruiken. Ik vind het zelf ook gewoon lekker om te drinken. Dus wat ik zelf doe, is dat ik dan water doe met munt, ijsblokjes en dus die appelazijn erin. En dat drink ik ook gewoon een beetje gedurende de dag. Maar zeker als ik weet, oké, ik ga vanavond meer koolhydraten eten, of welk moment van de dag dan ook, dan doe ik dat een half uur van tevoren. En wat dan de andere hack is, is de MCT. MCT is een olie gemaakt van kokos. Dat is eigenlijk, ja, dat zijn middenkorte ketenvetzuren die heel snel worden opgenomen. Dus ook een goede energieboost kunnen geven. En wat ik zelf doe, is dat ik dat bijvoorbeeld toevoeg als ik een keer een cappuccino neem. Zeker als ik dat met havermelk doe, omdat die een stuk hoger is in koolhydraten en geen vetten bevat. Ten opzichte van bijvoorbeeld melk. Dat verschilt natuurlijk per persoon, drink je wel of geen melk. In mijn geval, ik krijg daar snel buikklachten van. Dus ik let daarmee op dat ik dat niet te veel doe. En dan dus bijvoorbeeld voor havermelk kies of voor volle kokosmelk. Dat is als ik het thuis maak. Dat vind ik gewoon de meest ideale variant. Havermelk heb ik ook wel wat over te zeggen. Maar als ik dat doe, dan zorg ik ervoor dat ik MCT eraan toevoeg. Omdat ik dan weer de piek in mijn bloedsuiker voorkom. Dus ik heb ook getest van, oké, wat gebeurt er als ik een cappuccino neem los met havermelk? Piek in mijn bloedsuiker, voeg ik er MCT aan toe, dan gebeurt er eigenlijk vrijwel niks. Dus dat is een beetje wat je kan doen. Appelazijn dus gebruiken van als het echt een grotere uitzondering is en meer een maaltijd. En als je denkt, oké, dit is net iets hoger in koolhydraten, ik wil dat piekje voorkomen, dan kun je daar MCT aan toevoegen. Dus een goed voorbeeld daarvan vind ik dan dus bijvoorbeeld een cappuccino. Dan een praktische tip is beweging. Kijk, beweging heeft natuurlijk sowieso effect op je bloedsuiker. Want het zorgt er ook voor dat als je bloedsuiker juist wat hoger is, dus stel je voor dat je wel een uitzondering hebt gemaakt, of dat je bloedsuiker gewoon sowieso wat hoger is, omdat je dus niet zo metabolisch flexibel bent en eigenlijk last hebt van insulineongevoeligheid, waardoor je lichaam dus ja, een hoop moeite moet doen om je bloedsuiker constant te houden, dan is beweging top. Beweging kan er echt voor zorgen dat je bloedsuiker gewoon een stuk stabieler is en naar beneden wordt getrokken. Maar wat je wel ziet, dat verschilt ook weer per persoon, maar dat heb ik zelf ook gezien bij cliënten, is dat high intensity en krachttraining vaak een piek in je bloedsuiker kan geven. Wat je dan wel ziet is dat het een snelle piek naar boven is en die daarna ook weer snel daalt naarmate de activiteit stopt. En dat ziet er heel anders uit ten opzichte van low impact en bijvoorbeeld wandelen. Kijk, ik zou absoluut niet adviseren of je afraden om high intensity of krachttraining te doen, maar dat is wel een interessant, dat is een interessant verschil. Dus wat je ziet, dat als je bijvoorbeeld dus meer koolhydraten gegeten hebt en je gaat wandelen, dan is dat top, want dat zorgt ervoor dat die bloedsuiker naar beneden gaat. Maar als je veel koolhydraten hebt gegeten en dan high intensity gaat doen, dan kan het eigenlijk ervoor zorgen dat je piek nog hoger wordt. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus dat is ook weer goed van, oké, op welke manier zet ik dat in? Als je meer high intensity en krachttraining gaat doen, zou ik dus aanraden van, oké, doe dat vooral niet als je al weet dat je hoger zit in je bloedsuiker, omdat je meer koolhydraten hebt gegeten. En ik vind dat dus ook boeiend om dat te vertalen naar je nuchtere bloedsuiker, of dus weer even naar het intermittent vasten, wat ik al zei. Kijk, als jouw cortisol hoog is, je stresshormoon is hoog, waardoor je bloedsuiker ook hoger is, en je gaat dan high intensity sporten op nuchtere maag, ja, dat is echt wel een hele grote no-go. En daarom zien we ook in de praktijk dat wanneer vrouwen dat inderdaad doen, intermittent vasten, nuchter sporten, hormonale disbalans hebben, als we ze laten ontbijten voordat ze gaan sporten, dat geeft zo'n wereld van verschil, omdat je dan die bloedsuiker naar beneden trekt. Dus ga voor jezelf ook eens te raden raden van oké, waar zit ik een beetje op dat spectrum? Ervaar ik veel stress? Geef ik mijn lichaam ook veel extra stressoren? En kijk, een stressor kan natuurlijk positief zijn. Dus intermittent fasten kan positief zijn. Nuchter sporten kan positief zijn. Maar niet als het de spreekwoordelijke druppel is die de emmer doet overlopen. Dan wil je echt wel kijken van oké, laat ik dan vooral die maaltijd wel doen. Want dan ben ik een stuk stabieler in mijn bloedsuiker en heb ik ook veel meer profijt van uiteindelijk die workout. Dus dat is een ander praktisch advies. Ga kijken naar je beweging. Hoe zet je dat in en wat werkt daarin voor jou? En dan de laatste is slaap. Want je ziet ook echt dat een stabiele bloedsuiker een stuk lastiger is wanneer je slecht slaapt. En dat is misschien een beetje een open deur. Je weet dat je goed moet slapen. Maar je ziet ook echt, en dat, nou ja, je ervaart het misschien ook wel, dat als je slecht geslapen hebt, je ook een hogere zoetbehoefte hebt. Dat komt omdat je bloedsuiker dan gewoon wat hoger is. En als je bloedsuiker hoger is, is je zoetbehoefte ook groter. Dan heb je ook meer zin in cravings. Dus dat, weet je, als je sowieso natuurlijk gewoon voor je algehele gezondheid. Maar slaap is zo ontzettend belangrijk. Dat zien we dus ook gewoon weer terug in de metingen. Als je slecht hebt geslapen, dan word je al met een hogere bloedsuiker wakker. En dan wordt het ook gewoon een stuk lastiger om die bloedsuiker gedurende de dag constant te houden. En ook weer een praktische tip daarvoor. Als je nou merkt van oké, ik heb een slechte nacht gehad, ga dan echt goed ontbijten. Neem je eiwitten, neem je vetten. Want dat kan er juist voor zorgen dat je lichaam helpt om die bloedsuiker wat naar beneden te krijgen. Dus juist een nacht dat je slecht hebt geslapen, zou ik je echt afraden om nuchter, intermittent fast, je high intensity workout te gaan doen. En juist je lichaam wat tegemoet te komen en het dus extra of voldoende vetten en eiwitten te geven om die bloedsuiker te stabiliseren. Dus dat waren mijn 6 praktische tips. Geen naakte koolhydraten, cafeïne pas na de eerste maaltijd, het effect van alcohol, liever wijn en sterk ten opzichte van bier, appelazijn en MCT als hacks om in te zetten, beweging, high intensity versus low impact zoals bijvoorbeeld wandelen en dus ook slaap. Dit was de eerste podcast van de Healthy Zomer Special. Ik hoop dat je hier wat aan hebt, dat je met deze concrete tips aan de slag kan. Zoals ik zei, gebruiken wij dus ook de bloedglucose sensor die je dan dus 2 weken draagt tijdens onze begeleiding. Dus vind je het nou leuk om daar meer over te weten? Ben je benieuwd hoe we dat voor jou kunnen inzetten? Kijk dan vooral even op de website. Er staat een link ook in de beschrijving om een kennismaking in te plannen. Geheel vrijblijvend kunnen we met je meedenken. Ik vind het zelf heel leuk, omdat je dan, het is een soort van biohacking. Je bent aan het experimenteren met jezelf. Het wordt nog persoonlijker, dus we kunnen nog beter advies geven wat nou voor jou werkt. En je haalt er gewoon hele mooie verbanden uit. Maar ook zonder de meter, ga met deze tips aan de slag, want een stabiele bloedsuiker is echt wat jij deze zomer wil. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Ben je klaar om in actie te komen? Top! Toch wat twijfels of vragen? Je hoeft het niet alleen te doen. Plan via onze website www.thenourishingstate.com een vrijblijvend kennismakingsgesprek in. Dan denken we persoonlijk met je mee of een koolhydraatarme leefstijl ook bij jou past. Tot slot wil ik je om een kleine gunst vragen. Wil je de Healthy You, Happy You podcast beoordelen op Spotify of Apple Podcast? Dan kan ik nog maar mensen helpen naar een healthy, happy leven. Dankjewel en tot de volgende keer.